2, 5. PSV 0.
En Willem 2 gaat naar de finale.
Willem 2 heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt.
Het kan niet op voor Peter Maas. Zijn Willem II won vrijdagavond voor de 6e keer op rij. Dit keer werd Jong PSV in Tilburg met 3-0 verslagen. Waardoor de tricolores nog steeds mede koploper zijn in de KKD. We gaan dat bespreken in aflevering 12 van seizoen 3 van Stoere Kerels. De podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Tegenover mij Max van der Put.
En tegenover mij Dolf van Aert.
Het ging voor de wedstrijd heel veel over de selectie van Jong PSV. Die speelde een paar dagen voor de wedstrijd tegen Willem II, tegen FC Eindhoven. Die verloren ze uiteindelijk met 3-4. En dat was een heel jong PSV. Omdat het eerste en de onder 19 Europese verplichtingen hadden. Ten opzichte van die wedstrijd kwamen er richting Tilburg toch een hoop bekende namen. Zeker voor de mensen die Jong PSV en de talenten daar een beetje volgen. Competitievervalsing wordt dan snel geroepen. Maar hebben we iets gezien van dat sterke Jong PSV? Op papier?
Weinig. Kijk, het klapstuk was natuurlijk die Isaac Babadi die nog eventjes voor de eerste keer dit seizoen bij Jong PSV mocht meedoen. Dan ja. Denk je toch van tevoren van je zult net zien dat hij dan tegen wel een 2-3 keer scoort. Maar nee, niets van dat alles. Een ere wie ere toekomt. Jij had dat wel voorspeld. Dat hij er misschien niet zo'n zin in zou hebben. Hij probeerde wat in het begin en dat lukt dan een paar keer niet. En dan zie je zo'n jongen ook een beetje wegkwijnen. Die denken ook, wat doe ik hier eigenlijk op... In zo'n keukenkampioen-divisie-wedstrijdje. En dan in de rust werd hij geloof ik gewisseld. Hè? Of na de rust.
Ja, na een uurtje geloof ik.
Ja, zoiets was het. Ja. Dus daar hadden ze weinig last van. En het is ook niet zo dat die jongens allemaal niet kunnen voetballen. Alleen Willem II deed het gewoon heel behoorlijk. En Willem II begon ook voorzichtig, hè, vond ik. Een beetje aftastend van eens even kijken wat die jongens allemaal kunnen van Jong PSV. Dus de eerste half uur, zeg maar, tot die 1-0 ongeveer, was het niet echt heel aantrekkelijk, vond ik.
Nee, dat eerste half uur past ook wel een beetje in het straatje van Maas. Die bijvoorbeeld na die wedstrijd tegen Jong AZ ook zei van... We hoeven niet per se het balbezit te hebben tegen dit soort tegenstanders. Als we ze maar een beetje ver van de goal afhouden. En dan komt op een gegeven moment wel het moment dat wij kunnen toeslaan. Nou ja, dat het balbezit tegen de belofte niet heilig is. Dat bleek inderdaad in dat eerste half uur wel. Want Jong PSV had de bal, maar zonder veel te creëren. En Willem II kreeg na een half uurtje... ongeveer op het half uur in één keer 3 kansen achter elkaar. Dat was een beetje de fase. Ja, laten we zeggen, die eerste kans was een beetje het moment dat die wedstrijd kantelde, hè, in het voordeel van Willem II.
Ja, eigenlijk gebeurde daarvoor nauwelijks iets voor de doelen. En ineens was het 3 keer achter elkaar dat Willem II kansen kreeg. En dacht je van, nou, de 1-0 hangt misschien wel in de lucht. Die viel dan niet uit die kansen. En dan denk je, misschien komt dit nog wel duur te staan. Ja, en toen viel hij uiteindelijk toch, hè?
Ja. En dat was een lucky, maar wat geeft het?
Ja. Aangeraakt. Vrije trap. Ik dacht, Verret stond achter de bal. En
Oosting.
Onze vriend Oosting stond achter de bal. Ik dacht, Verret gaat hij nemen. Want die is daar nog wel goed in het nemen van vrije trap. Hij was best ver ook, hè? Was wel een meter of 25, denk ik, of zo.
Ja, maar wel een typische Matthias Verret afstand, zou ik bijna willen zeggen. Want zo heeft hij er toch, volgens mij, vorig jaar bij Jong PSV... Ik kan me wedstrijd tegen ADO herinneren. Misschien dat hij iets dichterbij was. Maar die wilde nog wel eens een zwabbe vrije trap inschieten. Dus ik dacht inderdaad ook dat hij hem zou gaan schieten.
Ja.
Maar Oosting zei na afloop tegen jou dat hij dat net op tijd de scheidsrechter, of dat ze net op tijd door hadden dat hij indirect was. Dus dat Matthias Verret hem helemaal niet op goal moest schieten.
Ja.
Maar dat hij hem opzij moest tikken.
Ja, en dat deed hij dus. En Oosting schiet en via een voetje van een PSV-verdediger vliegt die bal achter de... Overigens uitstekende keeper van Jong PSV.
Ja.
Roy Steur. Die had ook al een paar ballen eruit gepakt daarvoor. Zeg. Je dacht op een gegeven moment, dit is echt zo'n avond. Dat zo'n jongen echt de wedstrijd van zijn leven keept, zeg maar. En hij had echt een paar hele mooie reddingen.
Hij werd bijna man of the match. Is een kleine teaser naar dadelijk, want die gaan we nog bespreken. Want hij werd het niet.
Nee.
Het zal niemand die dit luistert verbazen wie het dan wel werd. Maar daar komen we zo op. Tweede helft. Ja, het begint dan top, hè, met die 2 goals.
Ja, dan is die wedstrijd eigenlijk zo beslist. Want je denkt natuurlijk van wat kan er nog gaan gebeuren. Maar zo'n jong team, als je die eenmaal op 2-0 achterstand hebt gezet, dan is het meestal wel gedaan. En dat gebeurde dan ook. Dus ja, nee, ja, een hele degelijke overwinning uiteindelijk, denk ik. En zo moet het.
Ja, wel, als we dan even de hele wedstrijd in oogschouw nemen, wel alweer met iets beter, dominanter voetbal, hè? Wat Peter Maas graag wil zien. Voorheen zeiden we over wedstrijden, nou, dit hebben ze er goed van afgebracht. Ik kan me herinneren dat jij ook wel eens, volgens mij ook in de podcast, hebt gezegd van, hoe lang gaat dit goed op deze manier? Maar tegen Jong PSV, een sterk Jong PSV, mogen we toch wel zeggen, op papier dan dus. Ja, was Willem II eigenlijk continu de bovenliggende partij. Ik denk dat dit wel een wedstrijd is waar ze mee verder kunnen.
Ja, en ik was ook niet de enige die zei van, hoe lang gaat dit nog goed? Maar Peter Maas, die zei dat ook en die zag dat ook. Nou ja, goed, dan is het prima als je een manier vindt waarop het wel op een normale manier kan, zeg maar. Zonder een gelukje hier, een gelukje daar. Nou zei jij net al, die bal vliegt er gelukkig in. Klopt, maar daarvoor waren er ook al een paar enorme kansen. Dus het was niet zo dat hij echt helemaal uit de lucht kwam vallen.
Nee, zeker niet. Nee.
Die goal. Dus het was wel verdiend op dat moment. En dat is wel belangrijk, denk ik. Dat je op een gegeven moment echt ook dingen gaat afdwingen. Ja. En dat is een heleboel wedstrijden niet het geval geweest. Ook wedstrijden in die serie van 5 overwinningen daarvoor. Die dan toch soms wat gelukkig tot stand kwamen. Of overwinningen die ze gelukkig over de streep trokken. Nee, dat was nu niet het geval. Dus dit was echt gewoon een prima verdiende overwinning op basis van het spel.
Ja, de sfeer in het stadion was ook lekker, uiteraard, bij zo'n overwinning.
Gelukkig weer die de Kings uit vol, want dat was natuurlijk helemaal dramatisch.
Dat was tegen FC Den Bosch natuurlijk een... we haalden wel even de... Ja, hoe zeg je dat? Alle sfeer uit die wedstrijd.
Ja, dat zuigt dan toch iets eruit. Ja, dat wel, als je nou ziet, zo'n vol stadion weer. En zelfs tegen zo'n jong team. Dan wordt het gewoon lekker een feestje als dat dan goed gaat. En daar komen de mensen ook voor naar het stadion. Hè?
Over die Kingside gesproken. Daar hoorden wij in de... Ik denk dat het ongeveer een minuutje of 10 voor het einde was. Hoorden wij iets. En dat constateerden we ook op Twitter. En dan kregen we best veel reacties op. Ook van mensen die zeiden van... Dat is helemaal niet gezongen. Nou, het is wel degelijk gezongen. Want wij hoorden het allebei. We gaan dat natuurlijk niet zomaar... uit ons duim zuigen. Maar er was toch even heel kort een clubje mensen die het Peter, we worden kampioen ten gehore brachten.
Ja.
Ja, daar vroegen we Peter Maas na afloop natuurlijk zelf ook naar. We hadden al niet het idee dat het een type trainer is die dan zegt van we gaan nu vol voor de titel en we zijn de topfavoriet. Maar jij sprak hem inderdaad na afloop en je zei, je vroeg eigenlijk of hij het ook had gehoord.
Ja, ik heb wel ergens mijn naam horen vallen, dus blijkbaar was er ook iets, we spelen kampioen, maar toen heb ik even mijn oordopjes ingestoken, want daar wil ik eigenlijk nog niet van horen. Dus ik wil echt met mijn spelersgroep voetjes op de grond houden. Ik wil eigenlijk heel de club voetjes op de grond houden en dat we keihard blijven werken. En dat we al hetgeen wat er tot nu toe is geweest naar resultaat toe, dat is top, dat is uitstekend. Maar wij werken denk ik toch wel van wedstrijd tot wedstrijd, van 3 punten tot 3 punten.
Ja, dat is een beetje trainerspraat, hè, zeggen wij dan. Maar ja, diep van binnen moet u toch ook zielsgelukkig zijn met zo'n start?
Ja, dat is ook zo. En, winnen is heel leuk. Wij proberen die flow vast te houden. Maar er komt meer en meer druk bij kijken. En daarom moet je de druk ook proberen af te houden. En eigenlijk niet achteruit kijken van wat je al gepresteerd hebt. Maar goed de focus houden op die wedstrijden. En de focus op datgene wat vorige week in Roda goed was. Dat proberen opnieuw te brengen. En ik denk dat we vandaag weer met andere jongens weer elementen hebben aan toegevoegd.
Ja, trainerspraat, hè? Noem jij het al. Focus houden,
van
niet achteruit
naar wedstrijd
kijken.
Wedstrijd van 3 punten, ja, die ken ik wel. Maar hij ook. En hij praat ook geen onzin. Maar dat soort uitspraken die heb ik al zo vaak gehoord. Maar goed, tussendoor zegt hij ook wel wat andere dingen die wat minder standaard zijn. En dat is toch altijd leuk om te horen. Zeker op zijn Belgisch, vind ik. Dat geeft het toch altijd weer net een andere schwung.
Ja, qua leuke tekst hebben we bij Peter Maas in ieder geval niet te klagen. Hij is heel open, hij is heel eerlijk. Eén speler die ik er nog wil uitlichten voordat we naar de absolute uitblinker gaan. Jerry Hilterman. Veel kritiek gekregen, ook van ons. Speelde ook, vond ik, in de eerste helft ongelukkig. Liet wat ballen van zijn voet springen. Was een paar keer dat hij aanspeelbaar had moeten zijn, niet aanspeelbaar was. Dingen die we eigenlijk al daarvoor ook hebben geconstateerd. Kreeg 2 goede kansen. De ene kon hij niet zoveel aan doen, was een goede redding van die keeper. Tweede, daar schrok hij volgens mij een beetje van, dat die bal in één keer in zijn voeten kwam en die schoot hij naast. Maar die was na rust wel heel belangrijk. Hè? Doelpunt, goed doorjagen en een assist. Hoe heb jij zijn wedstrijd bekeken? En is hij wat jou betreft nu de onbetwiste eerste spits van Willem II?
Ja, maar hij werkt hard. En het is fijn dat hij daar dan af en toe voor beloond wordt met zo'n doelpuntje. Dus ik denk dat dat hem ook heel erg goed doet. Want hij merkt ook wel, denk ik, dat de mensen op de tribune en zo dat zoiets hebben van jongens, als hij dan weer een kans gemist heeft, dan wat voegt deze jongen nou toe? En je leest het ook wel eens her of der. En dus ik vind dat hij heel hard werkt. Maar ik zit toch ook wel vaak naar zo'n wedstrijd te kijken met het idee van wanneer komt Bokila en dan gaan we genieten, weet je wel. Dus het is niet een speler voor wie je naar het stadion komt, vind ik, zo'n Hilterman. Maar ja, hij doet wel zijn werk en hij pikt wel goaltjes mee.
Ja, het ziet er alleen af en toe een beetje onbeholpen of zo uit. Een beetje onhandig. Een beetje ongelukkig.
Ja, hij creëert niet zoiets als wat Bokila doet. Die dan gewoon de bal meeneemt, drie spelers omverkegelt en een schot op doel rost, zeg maar. Dat is geen Hilterman. Hilterman is meer iemand die een neusje voor het doel heeft en op de goede plek moet staan. En dat soort dingen.
Ja, maar dat heeft hij nu dus wel toch al een paar keer bewezen. Ik bedoel, de negatieve kant hebben we genoeg. Maar hij heeft nu tegen FC Den Bosch, maakte hij een hele knappe goal. Was ook een foutje waar hij dan op loert. Nu weer. Bij die assist die hij gaf. Verkeerde ingooi. Hij jaagt door, legt de bal goed breed. Nou ja, dat was geen moeilijke bal om breed te leggen. En hij kon ook niks anders dan om breed leggen, hoor. Daar niet van. Maar hij brengt daarin wel iets aan Willem II. Iets wat ik met Bokila, met al zijn kwaliteiten en al zijn doelpunten. En Michael de Leeuw precies hetzelfde. Sorry. Dat is wel iets wat ik in de spits bij Willem II laatste maanden, misschien laatste anderhalf jaar, te weinig heb gezien. Nou, bij Jis Horenkamp ook wel, maar laten we dan zeggen dit seizoen.
Ja, ik denk toch wel dat het belangrijk is dat hij erbij is, hoor, Hilterman. Want in wat jij ook zegt, van hij jaagt af en hij, ja, kijk, het is de eerste divisie, hè? Het is geen Champions League wat er gevoetbald wordt. Dus er worden nog wel eens wat foutjes gemaakt, ook achterin bij de tegenstander. En dan is hij een jongen die daar heel snel bovenop zit. En dat is al een paar keer heeft dat goed uitgepakt. Dus laten we nog maar even staan, zou ik zeggen. En we hebben het er ook al over gehad. Van Bokila moet je misschien ook niet steeds vanaf het begin brengen. Want dat heeft ook weer zijn nadelen. Dus als startend spits, hè, een beetje startende werper bij het honkbal. Ja. Vind ik hem eigenlijk prima. Dan heb je altijd zo'n reliever bij het honkbal. Nou, daar is dan Bokila, zeg maar.
En, ja, een closer, hè, die de wedstrijd even in het slot moet komen gooien.
Ja, precies. Dus als je het daarmee vergelijkt. Dus ik zou het nog even zo laten, inderdaad. En prima.
Ik weet niet wat de honkbalterm is voor iemand die een hele wedstrijd goed speelt. De uitblinker is.
MVP, hè, of zo.
MVP, ja, denk ik, ja. Daar konden we niet omheen, hè, afgelopen vrijdag.
Nee, ja. Een jongen die vrij weinig ervaring heeft. Die dan een speler moet vervangen die eigenlijk heel goed bezig was. Maar die geschorst is. Jesse Bos was dat. En van wie je dan denkt, als zo'n wedstrijd begint, van als dat maar goed gaat. Tenminste, dat had ik. En het ging heel goed.
Je moet zijn naam nog wel even noemen.
Amine
Lachkar. Ja. Speelde op 6.
Ja.
Hele goede wedstrijd. Ik vond het wel mooi. Ik zat natuurlijk een dag voor die wedstrijd, zitten wij altijd met Peter Maas. Die was eigenlijk de eerste paar weken was hij heel open over wat hij ging veranderen. En ook over, ze me vroegen naar Thijs Oosting bijvoorbeeld. Nu vroeg ik hem dus naar de opstelling. Nou ja, Jesse Bos was er inderdaad niet bij. Ik zei, is dat een belangrijke speler die je gaat missen? Ja, zei hij, want zo hebben we er niet nog één rondlopen in de selectie. Hij heeft echt kwaliteiten die andere jongens te weinig hebben. Toen zei ik, ja, hoe ga je het oplossen? Hè? Want je kunt Thijs Oosting, die speelt nu een beetje als tweede spits. Nou, die kun je wat meer naar 10 halen. Maar in het huidige systeem is dat ook weer lastig. Nou ja, moeilijk. Wilde hij allemaal niet al te veel over zeggen. Toen bleef hij heel even stil. Alsof hij zelf ook aan het nadenken was van, ja, moet ik dit nou... Moet ik hier geheimzinnig over doen? En zei hij, ik kan wel zeggen dat Amine Lachkar gaat spelen. Maar hoe precies, waar hij precies speelt. Hè? Dus of hij op de positie, de 8-positie. Dus een beetje de niet de meest verdedigende, niet de meest aanvallende middenvelder. Maar daartussen. Of hij daar zou gaan spelen of dat hij iets anders zou gaan omzetten. Liet hij nog even in het midden. In het fragment wat we zo gaan horen, legt hij daar wat meer over uit. Maar wat ik eigenlijk nog wilde bespreken is dat ik het heel mooi vond dat hij vooraf zei. En mooi in de zin van dat een trainer zo open is over zijn afwegingen en denkwijze. Dat hij zei, ja, we hebben een oplossing bedacht. Maar ik ben heel benieuwd of dat de juiste oplossing blijkt. Of dat gaat werken. Hij zegt, want toen kwam hij weer terug op dat Jesse Bos iets heeft wat andere jongens minder hebben. Hij zei, ik ben heel erg benieuwd. wat we gaan zien van dit middenveld, zoals het nu staat. Maar ja, dat Amine Lahkar heeft het geweldig ingevuld. Jij zei het al.
Je zag het eigenlijk al bij de eerste paar ballen die hij kreeg. Hij durfde naar voren te bewegen en te spelen. Hij was niet bang. Hè. Je ziet wel eens dat jongens die er dan op die manier inkomen, dat die ballen gaan terugspelen heel veel. Of...
Ja, er was één momentje in het begin dat hij wel indribbelde. Hij, volgens mij veroverde hij zelf de bal. Hij dribbelde in. Toen kon hij hem volgens mij diepsteken op Nick Dodeman. En toen twijfelde hij net te lang. Dus dat moment was weg en toen draaide hij terug. En toen speelde hij de bal ook terug. En toen hoorde je ook een beetje, je zag het ook aan hemzelf. En je hoorde ook een beetje in het stadion van, ah. En ik was toen een beetje bang van, inderdaad, wat jij zegt. Zou die niet nu te zenuwachtig zijn dat hij niet durft? Dat hij niet... En zo waren er nog één of twee momentjes. Maar over het algemeen, ik vond hem in de duels. Hij stond een beetje op die Babadi. Die jij al noemde. Die dit seizoen, aan het begin van het seizoen kan ik me herinneren, werd hij geroemd als het grootste PSV-talent. Scoorde ook nog in de Champions League voorronde. Heeft gewoon vijf...
Supercup deed hij mee volgens mij. Ja.
Vijf eredivisiewedstrijden gespeeld. Dus echt een groot talent. Die heb ik niet gezien. Knap dat juist Lahkar in die wedstrijd dan het meest in het oog springende talent is. Maar inderdaad, in de duels, positie kiezen, aan de bal, vrijlopen. Hij werd ook veel gevonden, was continu de vrije man. Durfde inderdaad ook in te dribbelen, iets met die bal te doen. Ik, echt petje af voor die jongen in zijn tweede basisplaats ooit pas. Hè?
Daarom, en hij had één keer balverlies wat bijna tot een tegendoelpunt leidde. Ik dacht, oh, dat moet niet gebeuren, hè? Want dan krijgt zo'n jongen zo'n tik daarvan, denk ik. En het team ook misschien. Maar dat gebeurde dan gelukkig voor hem niet. Nee. Maar dat was eigenlijk de enige echte fout die hij maakte. En voor de rest ja, was het eigenlijk allemaal prima. En beter dan je had verwacht ook, weet je. Ja, gewoon echt de drive naar voren ook. En ja, doe het maar eens, weet je wel. Op die leeftijd en met zo weinig ervaring.
Ja.
Ja, hartstikke. Het was echt leuk om te zien, vond ik. Hè?
Ja.
Iedereen zat een beetje op hem te letten. Want ja, de meeste mensen kennen hem niet. Hebben hem nauwelijks of niet gezien nog. En dan let je toch wat extra op zo'n jongen. En je hoorde ook het publiek meeleven met hem eigenlijk, vond ik. Elke keer als hij een goede bal gaf, kwam er een beetje een applaus. Of een O of een A. Of een... Ja, dat is hartstikke mooi. En na afloop werd hij ook echt wel gefetteerd door het publiek, hè?
Ja, en terecht. We spraken hem natuurlijk ook na afloop voor de krant. En online natuurlijk, moeten we er altijd bij zeggen. Ja, ik vond het aandoenlijk om hem te zien. Want je zag aan alles dat hij heel goed wist en voelde. Zeker ook omdat hij na afloop toegezongen was. En omdat hij wist dat hij echt een hele goede wedstrijd had gespeeld. Maar hij wist ook dat hij... en of dat terecht is of niet. Maar hij had wel meteen door van... Oh, ik moet niet nu meegaan in die euforie. Ik moet heel netjes bescheiden blijven. En dat zei hij op een gegeven moment ook. Toen zei ik van... Ja, ik zeg maar ja, je hebt zelf ook het idee wel dat je een hele goede wedstrijd hebt gespeeld. Toen zei hij ja, maar ik ben een bescheiden jongen. En ik ga niet lopen zweven. Het ging redelijk, zei hij. Nou ja, dat... Daar doet hij zichzelf een beetje mee tekort,
vind
ik.
Dat hoeft dan ook weer niet van mij, weet je wel. Je mag best zeggen van, goh, volgens mij heb ik best een goede wedstrijd gevoetbald.
Ja, maar dat kun je ook niet van zo'n jongen verwachten.
Ja.
We zouden het allemaal heel leuk vinden als een keer een jongen zegt van, nou ja, inderdaad, ik had na een kwartier wel door van, dit is mijn wedstrijd. Maar dat gaat zo'n jongen natuurlijk niet zeggen. Ik kan me Niels van Berkel herinneren, die toen een van zijn eerste wedstrijden, had hij volgens mij een assist of een goal en een assist, heeft hij nog een keer gehad. Die zei dat ook inderdaad, van nou ja, dit is nog maar het begin. Maar goed, dan moet zo'n jongen ook. En...
Ja, maar ik heb ooit, heel even een zijstapje, een interview gehad met Lumu en Mizitjan samen.
Ja, hier hebben we het vaker over.
Ja, en dat is echt een historisch interview. En dat zij zeiden van, ja, wat tot nu toe wel om te even laten zien, dat was niet best. En als wij voetballen, dan komen de mensen daarvoor naar het stadion. En kijk, dat is de andere kant van de medaille.
Ja.
En ik vond het prachtig dat ze dat durfden te zeggen. Alleen ja, de volgende dag op de training werden ze natuurlijk... helemaal afgezaagd bij de enkels, zeg maar.
Ja.
Dat die andere spelers, die hadden dat ook gelezen.
Tot slot nog even wat hem betreft, wat hij zelf zei. Ik vroeg hem nog naar zijn positie, want hij werd natuurlijk voorheen vooral gebruikt als centrumverdediger. Maar hij zei, nee, op 6 ligt wel echt mijn passie. Dat is mijn positie, daar voel ik me thuis. Daar voel ik me lekker.
Ja, dat zag je ook wel, hè?
Ja.
Hij was een vis in het water daar. Ja,
ja. En daar hadden we het na afloop ook over met trainer Peter Maas. En die zei er het volgende over.
Amin komt wel op de 6 positie van Matthias en we hebben Matthias doorgeschoven, dus er zijn altijd wel risico's in zo'n move, maar ik denk dat Amin al genoeg heeft laten zien van dat we geen schrik hoeven te hebben voor hem op die positie te krijgen en zijn voor mij heel gelukkig dat we daar positieve selectieproblemen mee creëren.
Positieve selectieproblemen, hij heeft er een serieuze optie bij voor het middenveld.
Een positief probleem, ja, mooi hè?
Ja. Ja. Mooi toch?
Jazeker.
Wil jij ook nog Thijs Oosting bespreken?
Ja. Nou ja, ook zo'n jongen wie het enorm gunt. Die heeft echt de gunfactor. En als die dan zijn basisplaats is kwijtgeraakt. Zich terugknokt. Net een andere positie in het veld krijgt waar hij zich ook lekker in voelt. En dan een paar doelpunten maakt binnen een paar wedstrijden. Ja, dan is dat hartstikke mooi. Je ziet die jongen. Je zag ook echt een soort opluchting bij hem, vond ik. Blijdschap natuurlijk ook. Maar zo van, hè, zie je, ik kan het nog wel. En ja, dat.
Ja, helemaal mee eens. En ook hij ging na afloop in. We hangen van fragmentjes aan elkaar vandaag. Ook hij ging in op de positie. Hij stond natuurlijk veel linksbuiten. Speelt nu een beetje om de diepe spits heen. En jij vroeg hem daarna wat er de laatste week een beetje allemaal met hem gespeeld heeft. Het strijdje wat hij heeft gevoerd met Peter Maas. Thijs Oosting daarover.
De voetbalwereld is heel optimistisch, dat weet iedereen natuurlijk. Maar voor mij gaat het op dit moment de goede kant op. Dus we moeten ook niet weer te veel gaan zweven. Want het is nu allemaal Hosanna, maar het kan natuurlijk ook anders zijn. Maar we proberen hem zo lang mogelijk door te trekken. Inderdaad, wat je zegt, je omschrijft het goed. Van in één keer niet meer in de basis naar andere formatie, andere opstelling. En op die positie voel ik mij toch een stuk prettiger. En dat is mooi om zo uit te betalen.
Was je erg geschrokken toen je basisplaats kwijtraakte?
Je ziet sommige dingen natuurlijk wel een beetje aankomen. En het is niet. We voetballen natuurlijk op profniveau. En dan kan je wel altijd leuk meehobbelen. Maar je wil er echt staan en iets voor je team betekenen. Ja, en als je dat gewoon niet doet, dan moet je gewoon gewisseld worden. En deze keer was het mijn beurt. Er zijn ook andere jongens geweest. Dus ik ben heel blij dat het nu weer zo gaat.
Meehobbelen wil hij dus niet. Dat is ook wat hij in het eerdere interview met ons zei. Op linksbuiten had hij dus het gevoel dat hij een beetje meehobbelde.
Nou, zo was het eigenlijk ook. Hè?
Ja, nee,
en daar hebben we hem
ook
heel veel kritiek voor gegeven. En
ja.
Dit is niet de Thijs. Je speelt eigenlijk met een mannetje minder dan eigenlijk. En op deze manier speel je met een mannetje meer ongeveer. Dus ja, het maakt echt groot verschil de positie waarop hij speelt. En hartstikke mooi om te zien. En zo heeft hij echt een bijdrage. En dit is de Thijs Oosting die we kennen en die we vaker willen zien. En zo langzamerhand met wat gekneed en gepuzzel en begint het er steeds aardiger uit te zien. En wat we vorige keer ook al zeiden, zou Teun Jacobs dan toch de winnende formule hebben bedacht?
Ja.
Maar ja, dat is misschien wat te snel om te oordelen.
Laten we in de winterstop
gezegd, in de winterstop gaan we dat eens... En dan zullen we eens kijken of we hem ook nog eens zelf kunnen spreken, stel ik voor. En dat was hij tot nu toe, kan ik me voorstellen dat dat even een tijdje duurt. Want het is natuurlijk geen prettige manier geweest waarop hij is vertrokken bij Willem II. Maar daar ben ik heel benieuwd naar.
20 januari 2020. Het is niet een aflevering in de rubriek deze week in dat en dat jaar. Maar het is wel een tijdje geleden. 20 januari 2020. En ik zal je een hint erbij geven. Sorry, 22 januari 2020.
Oh, dan.
En ik zal je een hint erbij geven. Damiel Dankerlui.
Dat was een hele aardige rechtsback die vaak over de flank rechts naar voren meekwam en dan best nog een goede voorzetten gaf.
Ja, kopsterk ook.
Ja, maar
jij zegt maar je zit me aan te kijken van...
Ja, waar je naartoe wil, heb ik geen idee. Dus nee. Praat er maar een beetje. Ik hobbel maar een beetje.
Ja, een beetje op zijn Oosting linksbuiten.
Ja, vertel.
Damiel Dankerlui was op 22 januari 2020 voorzet van Miquel Nelom. Hij kopte hem binnen, uit bij Heerenveen. 2-2 in de beker. Het bleef uiteindelijk 2-2. Willem II verloor toen na strafschoppen. Maar dat is de laatste goal die Willem II heeft gescoord in de beker. Tot nu toe. En ik wil natuurlijk toe naar de bekerwedstrijd van komende donderdag.
Tegen het onvolprezen SJC.
Uit Noordwijk, vierde divisionist. Maar sindsdien dus Willem II helemaal niet meer gescoord in de beker. Zo apart toch?
Ja, dat is niet best, nee.
Nee.
Het wordt weer tijd.
Weet jij nog de laatste... Sindsdien hebben ze drie bekerwedstrijden gespeeld. Ik zal één tipje geven. In het jaar dat corona zo rondging... zouden ze eigenlijk tegen DVS 33 spelen, amateurclub. Die wedstrijd ging toen niet door... omdat alle wedstrijden van amateurclubs... vanwege dat coronavirus en de maatregelen die moesten komen... Ja. Werd toen afgelast. Toen speelden ze tegen Vitesse. In zeg maar de tweede ronde, maar het was de eerste bekerwedstrijd.
Ja. 1-0 of zo, denk ik.
Ja, 0-2 was het.
0-2, ja.
En toen kwam RKC uit onder Fred Grim.
Ja, dat was een
in een periode dat ze heel goed speelden.
Daar was ik niet bij.
Althans, hele goede resultaten.
Ik weet niet dat ik in het vliegtuig zat. En dat vlak voordat ik opsteeg of dat ik landde en dat ik toen zag dat het 2-0 of 3-0. Er speelde RKC met een B-team.
Klopt, ja.
Nog. Ja.
Ja. Dat werd 3-0 en vorig jaar verloren ze met 1-0 bij Eindhoven. Dus dan is dit een uitgelezen mogelijkheid om...
Het wordt wel weer eens tijd.
Uit bij SCC, vierde divisie, we zeiden het al.
Ja, was de enige club uit de vierde divisie die er nog in zit.
De laagste club, die ze konden treffen.
Ja, nou ja, dus.
En Willem II in eerste rondes van bekertoernooien tegen amateurclubs. Gaat eigenlijk altijd goed, toch?
Nee.
Nee, hè?
Daar zijn wel wat... maar goed, die heb jij opgezocht. Daar kom jij nou mee.
Ja, die
maar,
heb ik opgezocht.
Ik was er vaak bij. En
ja, laten we zeggen tussen 2011 en 2014. Keer 4-2 verloren bij Harkemaarse Boys. En toen in 2013 met 2-1 verloren bij Excelsior 31. En in 2014 verloren met 2-1 bij Delta Sport.
Ja, dat is echt elk jaar...
Kommer en kwel, hè?
Ja, alsof ze het erom deden, weet je wel. Ik weet nog wel dat ik met mensen om me heen toen over had van hoe kan dit toch elke keer weer misgaan tegen amateurs.
Ja.
En het waren ook niet de hoofdspelers. Zo'n Delta Sport of zo, dat was ook echt niet een hoogvlieger op dat moment, hoor. Maar ja onderschatting. Maar ja, dat is ook na 1 of 2 keer wel eruit, zou je zeggen. En nee, dat was echt een dramatische reeks toen, ja.
Ja, de trainer in de wedstrijden met die amateurclubs. We hebben al even contact met hem gehad of we hem hierover mochten bellen. En daar was hij heel blij mee. Dus ik ben benieuwd of
hij... Zat hij op te wachten.
Ja, niet helemaal, maar hij heeft toch toestemming gegeven. Ben jij ook benieuwd wie het is?
Nou ja, ik weet wel wie het is. Het is Jurgen Streppel. En ga maar eens bellen.
Benieuwd wie ze nou weer gaan bellen.
Toch even een bumpertje erin gegooid, maar we hebben het al verklapt, dus we gaan bellen. Jurgen Streppel, toenmalig trainer van Willem II.
Oh, Dolf.
Jurgen, goedemiddag met Dolf en Max inderdaad. Brabants Dagblad.
Hallo.
Hey Max.
Ja. Oude bekende.
Ja, heel goed.
We gaan even wat oude wonden openrijden, als je het goed vindt.
Oude wonden openrijden. Nou, vertel.
Een bekertoernooi, hè?
Bekertoernooi, ja. Eén ding is zeker, we winnen niet de beker.
Dat was een beetje de slogan toen jij trainer van Willem II was. Ja.
Ja.
Jurgen, word jij nog wel eens badend in het zweet wakker als jij namen als Harkemaarse Boys en Delta Sport voorbij hoort komen?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, daar word ik wel eens wakker van. Ja. En nu kun je erom lachen, maar toen niet, zal ik eerlijk zeggen. Nee.
Ik had bijna het idee, Jurgen, dat het zoiets was van dat jij dacht van laten we die beker nou maar vergeten, want die winnen we toch niet en ons op de competitie richten. Maar ja, dat kon ik ook bijna niet geloven, maar dat was ook niet zo.
Nee, kijk, ze hebben wel allemaal hun eigen verhaal natuurlijk. Het ene was Harkemaarse Boys was. En ze speelden we daarna volgens mij ook nog 3 dagen later uit bij AGOVV. Kan je die nog herinneren? En, maar wij waren de 90ste minuten. Volgens mij stonden we toen 2-1 voor.
Ja,
dus
toen
zeiden we op de bank met Henry van Amersfoort en Reken Vissers zaten erbij. En jongens, wie willen we hebben? Nou ja, dat was een beetje te vroeg, want we verloren nog. Ja. En Delta Sport, toen hebben we inderdaad een aantal mensen gewisseld, kan ik me nog herinneren. Dat was in de tijd van Armenteros, die zat op de bank. Kwamen we 1-0 achter. En in de tweede helft werd het 1-1. Toen gooiden we de jongens weer erin. En toen zijn ze niet over de middenlijn geweest, dat Delta Sport. En die kregen in de laatste minuut kregen die een vrije trap. Ken je dat nog herinneren, Max?
Nee, maar vertel.
Ik wel. Die kregen in de laatste minuut een vrije trap. En toen speelden ze inmiddels al met 10 man. Konden niet meer lopen. En toen gooiden ze de keeper mee naar voren. En wij dachten van, wat doet die nou? Ja hoor, en die bal die ging erin. 2-1 verloren. Ja, dat was echt, ik moet zeggen, als je over een debacle praat, dan was Delta Sport wel de grootste.
Ja, tussendoor hebben jullie ook nog een keer verloren bij Excelsior 31, trouwens.
Ja, ga lekker door jongens. Ga lekker door.
Ik wil heel even terug naar die wedstrijd tegen Delta Sport. Want jij hebt het over, we wisselden toen met jongens. Maar als ik de basis van toen zie, en wij zijn van de feiten, dan weet je. Kostas Lampoen, Joris Peters, Dries Wuiters, Freek Heerkes, Jonas Heijmans, Ali Messaoud, Ricardo Ippel, Ben Sahar, Bruno Andrade, onder andere.
Ja, we hadden gewoon moeten winnen. Dat
was geen B-ploeg. Nee.
Nee, dat was geen B-ploeg. Maar Amateur speelde niet en toen speelden er nog 2 of 3 niet, toch?
Ja, Hamoud zat op de bank. Ja.
Ja, nee, maar nogmaals, er mag ook geen enkele excuus zijn.
Nee.
Wat is, en die ja. wedstrijden, en ik moet zeggen, die wedstrijden zijn wel eens bij, want die verloren wel, het mag ook wel andersom, maar die verloren wel zeer onverdiend. Maar ik kan het nou niet zeggen tegen Excelsior 31 was het volgens mij.
Ja.
Ja.
Ja, dan ben je wel de betere ploeg, maar dat houdt dan ook niet over. En dat je dat soort dingen over jezelf afroept, ja, dat... Ja. Dat is het mooie van het bekervoetbal, maar voor een BVO, een betaald voetbalorganisatie, is dat dramatisch. Ja.
Wat zijn voor een club als Willem II, want ze spelen natuurlijk donderdag tegen SJC uit Noordwijk, via de divisieclub. Wat zijn voor een SJC?
Ik heb er nog nooit van gehoord.
Nee, maar jij had toen ook nog nooit van Deltasport gehoord, dus dat wil niet zo heel veel zeggen, denk ik.
Jawel,
oh, toch wel.
Daar heb ik met Helmersport ook een keer tegen gespeeld, dus die wist ik.
Oké, okay, nou, ja. Dan neem ik
toen wel gewonnen, Jurgen.
Volgende vraag, Max.
Maar wat is voor een profclub als ze op bezoek gaan bij zo'n amateurclub en met de derde en de vierde divisie erbij tegenwoordig in de tweede divisie, weet ik niet in hoeverre je nog echt van amateurs kunt spreken, maar wat zijn de valkuilen voor een profclub?
Ja, het is heel simpel. Je moet professioneel zijn en je moet de gasten niet het gevoel geven dat er wat te halen valt. Dat zijn maar mooie clichés. Maar weet je, het is een mentaal spelletje dan. Hè? Kijk, elke bal die je dan uitschiet bijvoorbeeld, ja, dat voelt als een overwinning. En dat is hetzelfde als je andersom uitspeelt bij Feyenoord, Ajax, PSV. Ja, Ajax tegenwoordig niet meer. Maar ja, als je die ballen uitschiet, dan voelt dat als een overwinning. En dan speel je ze uit tegen in dit geval SJC. Ja, dan voelt dat, ja, de tegenstander wordt veel groter en jij wordt veel kleiner. Dus als je dat uit kunt sluiten, dat is het beste. Ja.
Je bent
en dat is ook gelijk.
Je bent ook speler geweest in betaald voetbal. Ja. Overkwam jou dat als speler ook wel, dat je uitgeschakeld werd door amateurs? Of was jij zo'n big...
Bij Helmers. Nou, bij Helmersport de eerste jaar moesten we uit bij Quickboys verloren, kansloos met 5-2.
Zo.
Maar ik moet zeggen, toen was het verschil tussen Quickboys en dergelijke ploegen en Helmond was niet zo heel erg groot.
Nee. Maar ja, NAC dus, moet daar naartoe.
Maar later wel. Maar ja. Later wel. Ja. Ik heb even als speler heb ik daarna niet, heb ik niets van amateurs verloren.
Nee.
Nee. Dat heeft wel ook met mentale weerbaarheid te maken.
Ja, je bent inmiddels technisch directeur bij. Bij Helmond Sport. Jullie doen het in de competitie de laatste weken heel goed. Volgens mij 5 keer op rij niet verloren.
Ja, klopt. Ja.
Ja. Wat zijn de doelstellingen voor dit seizoen? Want het gaat wel crescendo volgens nog, denk ik.
Nou ja, ik ben een jaar geleden gekomen. En we hebben eerst gekeken van hoe willen we hier met elkaar omgaan? Wat zijn onze fysieke voorwaarden? Hoe willen we de staf in elkaar knutselen? En hoe willen we spelen? En daar hebben we een aantal spelers op binnengehaald. En we hadden natuurlijk ook nog te maken met een aantal grote aantal spelers die hier zaten. Dus wat dat betreft zijn we wel op de goede manier bezig. De manier van spelen is ook, ja, zoals het publiek in Helmond wil zien. Ja, en dan werkt dat op dit moment ook een beetje resultaat af. Dus dat is wel fijn. Ja, dat is wel fijn. Dus,
hoe ver denk je te kunnen komen dit seizoen? De play-off plek, is dat realistisch in deze sterke KKD? Ja.
Nou, ik vind de KKD niet zo sterk, Max. Sterker nog, ik vond hem vorig jaar 2 keer zo sterk. Ik vind hem dit jaar helemaal niet sterk. Ik zie dat dit jaar geen ploeg die er bovenuit steekt.
Nee, dat niet. Maar in de breedte, met de ADO Den Haag, de Emmers, de Cambuurs, de Groningers, de Willem II, de NACs.
Nou ja, goed, wij hebben van de week uit bij NAC gespeeld. En het verschil tussen NAC en Helmond is niet aanwezig, hoor. In Groningen moet je kijken hoe dat gaat. Dus ik vind het voetbal in de algemene zin, ik vind het een stuk minder dan vorig jaar, moet ik zeggen. Vorig jaar met Heracles en Zwolle, dat waren echt ploegen die er ver bovenuit staken. En dat vind ik nu, op dit moment, ik moet zeggen, ik heb Willem II een tijdje niet zien spelen. Maar de rest, nou, we hebben van de week NAC gehad, ja, die hebben we dan 1-1 gespeeld. Maar had ik maar zo, had ik maar zo de 1-3, 1-4 kunnen zijn. Ja. Dus ja.
Nou, we gaan het zien dus ja, de komende maanden waar jullie kunnen eindigen.
Ja, ja, kijk, het gaat ook om of je een beetje de zoals nu bij Willem II is, dat je een beetje de flow kunt houden. Hè. Dus,
Eerst maar eens
en die
beker,
moet je ook vasthouden.
Eerst maar eens een bekerpotje, Jurgen. Tegen wie? Amateurs toevallig? Of uit misschien ook?
Wij.
Ja,
wij.
Ja, uit sowieso.
Nou, Even serieus, wij spelen tegen de halve finalist van vorig jaar, jongens. Dus,
oei.
Even kijken, dat Ajax, Feyenoord, ja. PSV...
En Spakenburg.
Spakenburg, ja.
Spakenburg, dus ja.
We hebben het hier voor ons staan, dus we wisten het al. Heel veel succes, Jurgen.
Ja.
In Spakenburg. En we spreken elkaar.
Tot ziens.
Hoi.
Ja, dat wordt een lastig potje. Spakenburg uit.
Ja.
Altijd lastig. Ja,
dat denk ik wel.
Ja, daar had ik helemaal niet bij stilgestaan dat inderdaad vorig jaar halve finalist was.
Hè? Ja. Ja, nou is Streppel dan geen trainer meer, dus misschien dat Helmond Sport dan redt in dit geval. Maar hij brengt niet zijn lucky charm mee normaal gesproken in dit soort potjes.
Nee. Willem II dus tegen SJC. Weten wij iets van die ploeg?
Nee. Ja, dat ze bijna onderaan staan in de vierde divisie. Dat ze dit weekend met 0-1 hebben verloren thuis. En dat ze nu dus één na laatste staan. In de, ja, nou ja, en dan denk ik, wat er ook gebeurt die wedstrijd, moet je gewoon binnen als we dan twee zijn. Punt.
Ja.
Ik bedoel dat, ja, kijk, dat je, wat ik net ook al tegen Jurgen Streppel even zei, van NAC moet dan naar Quick Boys. Nou, ik geef het je te doen. Daar staan 3.500 bolleboeren op de tribune. En die kunnen echt ook voetballen. Daar zitten ook oud-profs en zo. En ja, dat is bij SJC niet het geval, kan ik jou zonder te hebben gezien wel vertellen. Dus ja...
Nee, ik zie hier even voor me dat ze de laatste vier wedstrijden in de voormalige hoofdklasse, nu de vierde divisie, verloren bij HBC, gelijk gespeeld bij, of thuis tegen Purmerstein, uit bij ARC 0-0 en thuis verloren van AFC 34.
0-1.
Ja.
Dus ze scoren ook
nog niet. Maar heb je ook opgezocht.
Ik had van het weekend even gekeken van, goh, wat zou de volgende tegenstander van Willem II hebben gedaan? Toen zou ik 0-1 staan. Ik denk, ja. Maar ze scoren dus ook niet makkelijk en nou ja. Kijk, alles kan fout of goed gaan, maar in dit geval moet het gewoon een overwinning van Willem II zijn. Punt. Moeten we eigenlijk niet te veel woorden aan vuil maken, denk ik.
Nee. We gaan het,
en als het anders loopt, dan doen we dat wel na afloop.
We gaan het zien, Max.
Ja.
En dan zijn we nu aangekomen bij de rubriek Deze Week in Dende Jaar. Welk jaar? Dat vertelt Dolf of Max wel.
Ja, Max vertelt het weer. En het sluit wel heel mooi aan op wat Jurgen Streppel net aan het einde vertelde. En dan licht ik eigenlijk al een tipje van de sluier op. We gaan slechts 5 jaar terug in de tijd.
Oh.
En blijven bij het bekertoernooi. Toen mocht Willem II in deze week, 5 jaar geleden, tegen een amateurclub. En dat was toen de tweede ronde van het bekertoernooi. En nou, ze hadden alle ronden gespeeld.
Ja, nou heb ik toevallig, komen wij deze week met een verhaal met hoe Willem II het de laatste jaren in de beker heeft gedaan. Dus ik heb wat opgezocht. Maar nou, ik ben best wel wat jaren teruggegaan. Dus ik heb heel veel namen voorbij zien komen.
Ja.
Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik het uit mijn hoofd niet weet. Ik weet dat Willem II dat jaar de finale haalde.
Ja.
Tegen Ajax.
Want daarom pikte ik deze er ook uit.
Dacht ik wel.
Ze hebben die eerste ronde toen verloren. Gewonnen, sorry, ja. Natuurlijk. Uit bij Volendam.
Ja.
1-2? Ja, heel goed.
Ja.
En toen mochten ze daarna thuis op 31 oktober 2018 tegen
Spakenburg.
Juist.
En dat was de wedstrijd dat volgens mij Jordis Peters na heel lang blessureleed zijn rentree maakte. Met 4-0, 5-0?
5-0 inderdaad, ja.
En de ronde daarna weer een amateurclub, weet ik ook.
AFC, ja. 3-0.
Nou, kijk.
En die wedstrijd tegen Spakenburg. Sol scoorde.
Ja.
Afdijai 2 keer. Sol ook 2 keer trouwens. En Crowley.
Afdijai, die hebben we nog niet gehoord.
Ja. En die had in die ronde tegen daarvoor ook al gescoord tegen Volendam. Dus AFC inderdaad.
Ja.
Dus nou, die eerste paar rondes hadden ze niet heel zwaar geloot. Toen kregen ze Twente uit, zou je nu zeggen van oei oei oei. Maar die speelde toen ook KKD, Twente, in dat seizoen.
Oké. Okay.
En dan won Willem II met 2-3. En het winnende doelpunt, Christoffer Christensen. Ja, over namen die je al een tijdje niet gehoord hebt.
Zagen die een tijd geleden nog bij VVV opduiken?
Volgens mij wel, ja.
Kan ik me iets
op
van
de
herinneren.
Bank dacht ik ook. Maar van, nou.
Ja.
Nou ja, en de mensen die Willem II een beetje volgen de afgelopen jaar, die weten wel hoe het vervolgens ging. Halve finale thuis, dat is echt zo'n wedstrijd. Dat is
een klassieker.
Ja, thuis tegen AZ, 1-1, penalties. En met Matthijs Brandenhorst, volgens mij.
Wellenreuter.
Ja, sorry.
Die
pakte
er 3 toen, volgens mij.
Ja, dat was geweldig. En ja, nou goed.
Pitch invasion na afloop.
Ja.
Ja, mooi.
Leverde natuurlijk weer een boete op van de KNVB en zo. Maar ja, goed, alleen. Ja, finale uiteindelijk tegen Ajax ruim verloren met 0-4. Maar ja, dat was een heel mooie bekerrun, zeg maar. En dat is ook wel leuk. Alleen ja, het kost wel wat kruim. En in zo'n seizoen dat je eigenlijk wil promoveren. Hè, dat was toen met Jurgen Streppel steeds ook wel het geval. Dan is dat wel wat extra energie en je kunt geblesseerd raken. Dus ja, daarom dacht ik toen wel eens van misschien vindt hij het helemaal niet zo erg dat ze hebben verloren van Delta Sport. Maar goed, ja, hij ontkent het nou weer en dat denk ik ook eigenlijk ook wel.
Ja, gaan we wel vanuit. Tot slot, bekerwedstrijden zijn eigenlijk normaal gesproken toch bij uitstek wedstrijden waarin je, zeker als je tegen amateurs speelt, waarin je wat jongens van de B-keus aan het werk ziet. Nou hebben we veel van de spelers van Willem II nu al aan het werk gezien. Soms duiken er dan ook wat jonge talenten op. Ik sprak vorige week met Peter Maas, net al een paar keer aangehaald. En jij hebt het wedstrijdformulier, of althans de opstellingen van Jong PSV thuis van vrijdag voor je liggen. Wat valt jou op aan de wissels van Willem II?
Dat een aantal van die jonge jongens daar verdwenen zijn. Zoals,
allemaal zelfs?
Ja.
Maarten Schut niet, derde keeper. Die is officieel bij de selectie gehaald. Net als Khaled Razak, die dan weer niet op de bank zat. Maar wel meetraint met de A-selectie.
Ja, maar de Houten Riet en Chip Engels. En, die hebben er een aantal keer op gezeten op de bank. Maar die zijn nu verdwenen.
Ja, daar ging Peter Maas ook op in. Dat kwam eigenlijk, ik had het met hem over Razak. En hij zei, nou, die gaat niet bij de selectie zitten. En toen kwam je eigenlijk zelf met het feit dat dus voor Max Christoffel, Jaden Houtriet, Chip Engels, Zico Soré en Naïm Matoeg. Vijf van de zes talenten die in de voorbereiding mee mochten trainen, samen met Maarten Schut, de derde keeper. Nou, die zitten er dus wel bij. Maar die vijf jongens die ik net noemde, die zijn teruggezet naar de onder 21. Definitief. Dat wil zeggen, althans definitief.
Voorlopig definitief, ja.
Dat wil zeggen dat ze in principe niet meer meetrainen met het eerste ook. Tenzij dat qua personele bezetting en met blessures en schorsingen noodzakelijk is, dan sluiten ze wel weer aan. Maar hij heeft in principe hen de boodschap gegeven dat ze weer bij de onder 21 zitten. Hij wilde ze in de eerste weken dat hij aan het roer stond toch wel even aan het werk zien. Maar hij was daar, zoals ze hem inmiddels wel kennen, open over en eerlijk. Gaan we ook in de krant nog even een aandacht aan besteden. Maar wat hij eigenlijk zei is, ik ben heel streng richting jeugdspelers. En in de weken dat ik hier nu ben en hen op training heb gezien, zijn ze mij niet opgevallen. Niet genoeg opgevallen. En hij zegt, ja, ik ben dus streng. Hij zegt, dat is voor mij niet genoeg. Jeugdspelers moeten mij echt, daar moet mijn oog echt opvallen. En als dat niet gebeurt, dan is het dus nog niet goed genoeg. Dus ze moeten het ook niet zien als een negatieve boodschap of wat dan ook. Het is meer een aanmoediging van, joh, en ook een beetje prikkelen van, ga maar knokken, ga jezelf bewijzen bij de onder 21 en zorg dat ik niet om je heen kan. En dat ik je, zoals bijvoorbeeld bij Khaled Razak, er wel bij moet halen. Vooral Jaden Houtriet was twee keer ingevallen. Zico Soré heeft niet eens op de bank gezeten. Spits, mede door een blessure. Naïm Matoeg volgens mij één keer. Max Christoffel ook één keer. En mis ik dan nog iemand. Chip Engels een paar keer op de bank gezeten. Ook zijn debuut nog niet gemaakt. Maar die gaan we dus voorlopig vooral bij de onder 21 zien. En in ieder geval in principe niet op de trainingen bij Willem II. Misschien dat er één of twee toch in die bekerwedstrijd dan wel weer mee mogen om zich te laten zien. Maar een duidelijke boodschap van Peter Maas.
Ja, hij houdt wel van om te prikkelen. Hè? Net zoals die Thijs Oosting prikkelde door hem reserve te zetten op een gegeven moment. En ja, die kwam terug. En,
dat zei hij ook in dat gesprek. Zei hij van, nou ja, ik heb die jongens een boodschap gegeven. Zoals ik Thijs Oosting bijvoorbeeld ook een boodschap heb gegeven. Nou, die heeft het in ieder geval nu opgepikt. Dat was voor de wedstrijd tegen Jong PSV. Dus hij zei, dat heeft hij tegen Roda in ieder geval laten zien. Dat optreden moet hij nu nog bevestigen, zei hij. Dus even laten zien dat het inderdaad niet één keer een goede wedstrijd, maar meerdere keren. Nou, dat heeft Thijs Oosting goed opgepikt.
Ja.
Dus laten we hopen voor die jonge jongens dat op hen eenzelfde uitwerking gaat hebben.
En dat we ze nog terugzien. Ja.
Ja. Over iets meer dan een week zijn we weer terug. Dan met een nabespreking van twee wedstrijden. SJC uit donderdag in de beker. Jong Ajax uit maandag in de KKD.
Ja.
Moeten wij voor die tijd nog iets uit de wereld hebben geholpen of hebben besproken?
Nee, ik denk dat we alles al een beetje aan de orde hebben gehad. En maandag is die wedstrijd, dus dan zijn we dan niet op maandag met de podcast, maar op dinsdag.
Ja, zorgen we dat we eerst 's avonds veilig terugkomen van de toekomst. En dan 's ochtends met een kop koffie gaan wij die wedstrijd nabespreken.
Zeker.
Dat was hem dan voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Vragen, opmerkingen, dat soort dingen kunnen uiteraard naar het e-mailadres stoerekerels@bd.nl. En dan horen jullie ons volgende week weer. Play.